Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
Nonkel Pater Jules de Wolf bevindt zich in het klein bergdorpje Ta-Iawan, niet zo ver van de grote missiepost van Kleinbrugge, in het zuiden van de grote noordwestelijke Ortos-provincie en missiegebied zo groot als Frankrijk, gelegen binnen een grote bocht van de Gele Stroom. We zijn augustus 1902. Hij is een 9 maanden terug in China, na de grote vlucht uit het land in 1900, omwille van de boksersopstand. Veel werd er vernietigd, zoals het kerkje. En hij is volop in de weer om alles te regelen voor de bouw van een nieuwe kerk, een woning, hof, omheining, alsook woningen voor de vele christenen die er wonen in krochten, in de rotsen. Voorlopig woont hij er in een klein huisje tegen de rotswand gelegen. En zo schrijft hij over zondag de 4e augustus 1902. Zondag 4 augustus was het weer al van hetzelfde weer. Altijd maar regen, maar in de week ook al. En na de mis was er weer, tussen aanhalingstekens, de gemeenteraad. En daarmee bedoelt hij dat er gans de voormiddag, na elke zondagsmis, volop gebabbeld wordt, vooral met de mannen. De vrouwen halen dit dan in de week. 'S middags, schrijft hij verder, volgde een smakelijke maaltijd, maar buiten bleef het maar regenen, lijk gij lieden dat ook kent in Brugge. Je weet nog van dat plekje op het dak van mijn huizeke, waar de regen doorcijpelde. Wel, het was weer hetzelfde. En de schoolmeester en mijn knecht hadden de plaats al eens overstreken met aarde, een tweede keer. En ze waren toen zo fier dat het niet meer lekte. Nu, er waren nog zo van die herstelde plekjes. Maar plots zijpelde er ook water door nog 2 andere gaten. Dat was in het kleine achterkamertje, maar daar kost het niet zoveel kwaad. Dat was eigenlijk heel weinig. Maar daarstraks ben ik ook eens gaan kijken met mijn regenscherm en mijn Europese priesterkapote tussen het huis en de bergwand en zo naar het dak. Er lag daar nogal veel aarde tegen de achtermuur van het huis. Morgen zal ik dat eens laten wegnemen, want dat geeft ook zoveel wakte, klamheid, vochtigheid. Zondag in de namiddag deed ik dan mijn dagelijks uiltje met een pijpje en een stuk Gazette van Brugge van 3 maanden oud of nog meer. En op de achtergrond klonk het getik van de druppels water die op mijn tafel kletsten en in de kleine achterkamer in een blikken oliebus. Ook zat ik na te denken over de bouwwerken die met dat weer langer aansleepten en vooral over de oogst die niet goed kon rijpen. Na het lezen van de vespers heb ik mijn stool en rituelen genomen en heb op mijn eentje het gebed gelezen ad postulandam serenitatem. Dit is om een beetje schoon weer af te smeken. Daarna ging ik toch nog eens kijken in de achterkamer. En plots... hoorde ik lijk alsof het aan het donderen was. En ik vond dat zo raar. Ik hief mijn hoofd op en zag daar de achtermuur langs het dak doorsplijten, zwinken en in gruis vallen op de olie, de boter, het zadel en al de kisten. Ik sprong achteruit en stond terstond in een stofwolk en tot over de knoezels in de aarde van mijn ingestuikte achtermuur. Het was de bergwand die met al die nattigheid ineens was afgeschoven, zeker van 5 meters hoge, en zo de muur van het huizeke had ingebeukt. De muur lag er eer ik tijd had van te verschrikken. En rap, lekke katten, kroop ik over de aarde en de brokken naar boven en buiten, want ik dacht vooral dat gans het dak zou gaan neerkomen. En buiten, toen ik aan de voorkant van mijn huis kwam, riep ik luid naar mijn bediende Tatjeul, de nagelman. Kom, kom, ziet eens. Of hij de slag gehoord had vanuit zijn krocht naast het huisje, weet ik niet. Maar toen hij mij hoorde roepen, sprong hij wel direct naar buiten. Ook voor mijn huis gekomen zag hij eigenlijk niets en verstond dus niet onmiddellijk waarom ik hem geroepen had. Ik wilde de voordeur open doen, maar dat kon niet. Ik dacht eerst dat ik het op slot had gedaan. Ik bracht hem dan langs het huis, naar boven, naar achter. En dan zag ik eerst duidelijk hoe erg die ramp was. En we kropen langs achter binnen. En nu zag ik wel gelukkig dat de muren van de grote woonkamer met de kang nog recht stonden. De lamp hing zelfs nog ongedeerd daar, waar de tafel normaal staat. Maar die tafel was tegen de voordeur geschoven en het boekenrek, de stoel, de tafel, alles was bedolven door de aarde. Seffens liep mijn tatjeul om mannen met spaden en het nieuws deed de ronde als een vuurtje. Groot en klein kwam af om te helpen. De voordeur kon na een tijdje weer open. De eerste die binnenkwam, op zijn blote voeten, overhandigde me een glasscherf en een tweede raapte Europese sulferstekskes op. Ik verbood vlug aan de anderen zonder schoenen om binnen te gaan. en ik keek dan goed na hoe ze hielpen. En ze kloegen over, wel, priester, dat glas. Het was het glas van het raam dat later moest dienen voor de nieuwe woning. En dan, priester, die Europese vuurtjes, die lucifertjes, riepen ze. Ja, zei ik, maar ik beklaag al meer mijn boeken. Pas op dat je ze niet doorsteekt of schendt of scheurt of verloren laat gaan. Ik weet ze ongeveer liggen en we zullen zien ze eruit te halen. Ook mijn zakuurwerk kwam al vroeg naar boven en hing ik al aan het rek. Het ging er tot 's avonds, maar met het opwinden viel ze stil. En stilletjes aan kwamen boeken, rekeningen, brieven, ook de kelk, de heilige olie enzovoort naar boven. Het ene al beter als het andere, maar alles nog redelijk. Wel buiten mijn grootste boeken, die toch redelijk geschonden waren. Ook de miswijnfles was gebroken. Alles werd in manden gelegd en binnengedragen bij Tatjeul, bij zijn vrouw. Maar zij kwam dan toch ook een keer kijken met haar kleine meisje op haar arm. Maar Tatjeul, haar man, stuurde ze vlug weer naar huis, want ze moest letten op de bulletjes van de priester. Waarover ik wel grote spijt had, was het beeld van Ons Lieve Vrouw van Groeningen. Het moest prijken in het nieuwe gebouw, en het kwam uit de modder zonder hoofd van Maria en zonder hoofd ook van het kindje Jezus. De hoofden heb ik wel teruggevonden en ik zal nog zien of ik het kan herstellen. Tegen de avond lieten we de rest liggen. Meneer en mevrouw Tatjeul rolden hun matten op en trokken in bij hun vader, Han Femfkooi, en mijn beddengoed werd er naartoe gebracht en ik kon overnachten in hun krocht. Ik kon wel niet direct slapen en overdacht wat die dag gebeurd was. Ik versta niet waarom ik op dat moment in die achterkamer was, waar ik misschien maar eens ene keer in de week binnenga, en dat ik er dan ongedeerd van tussen kwam. Ik verstond dat Onze Lieve Heer mij een lesje wilde leren voor meer vertrouwen, en ik dankte zijn vaderlijke hand die slaat en heelt. Uiteindelijk is mijn schade niets bij hetgene dat er had kunnen gebeuren, bijvoorbeeld bij het instuiken van een bergholte, waarin een geheel huisgezin armtierig woont. De volgende morgen deed ik voort met een viertal man om de overschot eruit te halen. De kachel zelf kwam er nog deftig uit en kon nog dienen. Tegen de middag was alles wat geschikt en geclasseerd. De mannen die me geholpen hadden, wilden geen loon, maar kregen dan wel naar believte een maaltijd aangeboden van boekweitmeel en een handsvolle tabak. Maar in de namiddag moest ik dan de vier klauwen zo snel mogelijk met mijn schurk vertrekken naar Kleinbrugge en liet mijn boeltje bewaken door mijn trouwe Tatjeul. Daarna heeft de pater het opnieuw uitgebreid over de bouwwerken die er moeten gebeuren na de vernielingen door de boksers. Dus een nieuwe kerk met sacristie, een huis voor de paters, een hof, alles omringd door een muur, herstelling van de school enzovoort. Maar dus ook nu voor een nieuw voorlopig onderdak voor de pater na de instorting van de achtermuur van het kleine huisje. En zo vat ik het wat samen, want de uitleg is een beetje complex en niet zo duidelijk in de brief. Hij schrijft dat de werklieden, die normaal aan de nieuwe gebouwen, zoals de nieuwe kerk aan het werken waren, even dat werk moesten stoppen om eerst het dak van het oude meisjes schoolgebouw, die ook voorlopig dienst deed als kerk, opnieuw in te strijken, zodat pater Jules kon verhuizen naar de school. En daar kreeg hij 2 kamers voor zichzelf. In 1 kamer komt er dan een altaar om de heilige mis op te dragen. En de mannen kunnen dan in die kamer of staan of buiten knielen voor de deur. En door een opening in de muur kunnen dan de vrouwen het altaar zien vanuit een andere kamer van de school. Het is zo in de kerk, zijn mannen en vrouwen altijd gescheiden. En ik lees verder. Ik vrees dat de nieuwe kerk niet zal gereed zijn tegen de winter. In Gods name riepen de klauwaards op Groeningen. En dat zeggen gij, vader en moeder ook, die het van uw ouders en voorouders geleerd hebt. En dat woord is ook het mijne, dat mij sterkte geeft als er moeilijkheden en lasten zijn, in Gods name. En de pater besluit na dat ongeval. Nu, we moeten hier leren van niet te rap te verschieten in zulke voorvallen. En het moet een mens ook eens goed doen lachen. Forsan et haec olim meminisse juvabit. Misschien zullen we ook hieraan eens met genoegen terugdenken. Weet ge, schrijft hij nog, de confraters in Kleinbrugge. Toen ik hen dat vertelde, hadden maar weinig medelijden met mij en zegden plagend over het feit dat de kerk nog niet op tijd klaar is, zoals gedacht in de zomer. En ze zeiden, oftewel heeft hij gelogen, of gij hebt erom gedaan, gij hebt opzettelijk die muur doen instorten. Vader en moeder, grootmoeder, een kruisken alstublieft, en allen hartelijk gegroet, familie en vrienden, Jules de Wolf. Vier maand later, op 24 november 1902, schreef pater Jules een volgende brief naar thuis, maar vanuit Kleinbrugge, de grote missiepost waar hij elke week, als het weer het toeliet, eens naartoe trok over de berg. En hij schrijft erbij Sint-Katelijnenavond, dus voor het feest van de heilige martelares Catharina van Alexandrië. Beste ouders, broers en zusters, bloedverwanten en vrienden. Ik ben hier deze middag uit mijn bergen toegekomen. Als men in het ganse Ortos spreekt van de bergen, dan gaat het over Tayawan en niets anders. Men laat me hier weten dat morgen een briefdrager vertrekt naar 24 Kingti. Mijn vroegere brief heeft trouwens 2 kansen verkeken. Ik ben al niet meer zeker van de inhoud van de laatste. Ik denk dat ik u geschreven heb over mijn ingestorte huis op 2 augustus en dat ik ben moeten verhuizen in de school in afwachting van de nieuwbouw. Wel, in oktober ben ik dan eindelijk kunnen verhuizen in mijn nieuw gebouwde woonst. En dan legt de pater uit dat daar ook de missen worden opgedragen, want de kerk zelf was nog niet klaar. En de indeling is zowat hetzelfde als toen hij in de school woonde. In het nieuwe huis heb ik dus een kamer volledig voor mezelf. Een andere kamer dient nu als mannenkerk aan de achterdeur. Daar komen dus de mannen samen om de mis te volgen. De vrouwen en de kinderen knielen dan in het portaal aan de voordeur. Mijn altaar is een plank van een voet breed en die leg ik op de kang van de mannenkerk. In mijn kamer is er nog geen echt plafond. Trouwens, in China hebben de huizen meestal geen verdiep. En de plafonds bestaan uit 3 lagen papier geplakt op de houten ramen. Dat is meer voor de warmte. Nu, bij mij was dat er niet. Ik heb daar dan een stuk linnen gehangen en gespannen, vastgemaakt met 2 latjes, 8 nagels en 5 spelden. Het is nu lijken een Mongoolse tent als plafond onder het dak. En dat is bijzonder nieuws voor de Chinezen, die er kostelijk naar komen kijken. Het kan daar blijven hangen, totdat ik minder verlaan heb, minder overwerk, om dan schilders en plakkers te huren. Mijn nieuwe huis heeft nu wel pannen op het dak. Het zijn eerst een rij zetjes op de kepers gelegd en dan met slijk bestreken waar kaf of zoiets ingemengd is en de pannen liggen er dan bovenop. De 10 ramen van mijn huis zijn in glas. Onlangs kwam er nog 1 glas uit Shanghai om de kapotte te vervangen. 1 glas was gebroken met de instorting van mijn eerste voorlopig huisje. En pater van den Abele had me nog nieuw glas beloofd en besteld. Ik had hem eigenlijk eerst gesmeekt of ik het mooie glas kon krijgen uit de kerk van Kleinbrugge aan de 14e statie van de Kruisweg. Maar dat kon hij niet over zijn hart halen. De kerk zelf staat er al, maar de pannen zijn nog niet allemaal gebakken en dus dat wordt voor volgend jaar. En trouwens, de vloer ligt er ook nog niet. En de deur waar langs de mannen zullen binnenkomen moet ook nog gemaakt worden. Als het allemaal zo verre zal zijn, dan zal ik mijn altaar kunnen plaatsen en zullen onze katholieken van Taiyuan veel meer plaats hebben als ooit tevoren om de goddelijke diensten en geestelijke onderrichtingen bij te wonen. Wat zal dat mooi weergalmen!